Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ik hoorde een keer een radioprogramma over een man die zijn vrouw had vermoord. Hij had zo'n vervormde stem waardoor je hem niet kon herkennen. En hij vertelde over die avond.
Je verandert in een beest,
zei hij. Je kookt zo van woede dat je jezelf niet in de hand hebt. En ik weet nog dat ik een bepaalde weerstand voelde. Ik voelde me aangesproken, terwijl ik toch nooit in een beest was veranderd.
Praten, dat doen we allemaal. Maar wat zeggen we nu eigenlijk met het geluid dat we produceren? De woorden die we kiezen. Tegen anderen, maar vooral ook tegen onszelf. Ik ben Jessica van Spengen.
Mijn naam is Maaike Baan.
En van Audiohuis is dit... Wat zeg je nou?
Hoe ben je er dan toe? Leeg. Leeg. Leeg fysiek, leeg mentaal. Als je weet dat je deze wedstrijd moet winnen, dan mag je niet zulke fouten weggeven.
Het woordje je. Je zou denken dat het jij betekent, maar vaak gebruiken we het om te verwijzen naar mensen in het algemeen. En soms zeg je als je eigenlijk gewoon ik bedoelt.
Je weet dat de Tsjechen een goede ploeg hebben, ondanks dat ze met een aantal wijzigingen spelen. Maar je weet ook dat je moet winnen. Ja, maar dan moet je wel gedisciplineerd spelen, compact spelen. En dan moet je zorgen dat je achterin de boel dicht houdt.
Hij was heel verdrietig en hij vertelde. Maar kijk, alle wedstrijden kan je niet winnen.
Ja, dat is heel dramatisch. Hij is echt zwaar geëmotioneerd.
Ik ben het kwijt of zo. Het kan niet meer, ik heb het niet meer. Hetgene waar ik voor zocht, heb ik echt niet meer.
Hij is wel heel geëmotioneerd, maar tegelijkertijd ook heel zakelijk daarover.
En viel het u ook op dat hij vaak je zei? Dus dat hij zei, je staat knullig met 3-0 achter, ja. Terwijl je weet dat...
Ja. Voetbal hoort dat op de een of andere manier.
Misschien praat hij over zichzelf op een wat afstandelijke manier. Van of dat het de je is dat dingen moet doen. Volgens anderen of volgens zichzelf?
Ik denk dat dat wel erg iets is van de sport, zou ik zeggen. Maar ja, je komt achter. Ja, intrigerend wel.
Je is niet goed. Hij moet zeggen, wij staan allemaal zo 3-0 achter. Je, daar ben je één. Maar als je zegt, we horen bij elkaar en we zijn verloren, dat klinkt leuker.
We komen achter, je komt achter. Ja, ik kom daar niet zo over. Ik zie nog niet zo heel erg het verschil.
We zeggen het helemaal niet alleen maar om te verwijzen naar degene die je aanspreekt. Wat je eigenlijk verwacht. Je denkt voornaamwoord van de tweede persoon. Maar eigenlijk gebruik je het bijna net zo vaak helemaal niet om te verwijzen naar degene die je aanspreekt. Maar gewoon om te verwijzen naar eigenlijk je in het algemeen of jezelf, de spreker.
Dit is Helen de Hoop. Zij is hoogleraar theoretische taalwetenschap aan de Radboud Universiteit, waar ze onderzoek deed naar dat woordje je. En de je-vorm kun je volgens haar onder andere inzetten om degene tegen wie je praat te prikkelen.
Dat maakt ook dat het een strategie kan zijn, bijvoorbeeld wanneer je een verhaal schrijft, om dat verhaal in de tweede persoon te schrijven. Ja, dan voel je als lezer, word je meteen, ja, nu zeg ik ook al je als lezer, maar dan word je meteen betrokken bij dat verhaal. Als ik zeg van, je komt de kamer binnen en daar zit ze, dan word je onmiddellijk in dat verhaal gezogen. En dan maakt het niet meer uit wie dat is die de kamer binnenkomt, want je bent het eigenlijk gewoon zelf als lezer. Dus als ik zou zeggen, ik kwam de kamer binnen, dan moet je eerst nog uitvinden wie die ik dan is. Of als ik zeg, hij kwam de kamer binnen, dan weet je ook nog helemaal niet over wie het gaat. Maar als je zegt, je komt de kamer binnen, dan is het net alsof je dat eigenlijk niet meer hoeft te weten, want dan ben je het gewoon zelf.
Je doet een, ik zeg steeds je, merk ik.
Ja.
Je doet nou, toch een soort...
Als je erop gaat letten, dan hoor je jezelf dus ook de hele tijd je zeggen.
Ja, ja. Ja. Maar wat we doen is, we proberen inlevingsvermogen op te roepen of te prikkelen.
ja, zo werkt het in ieder geval wel. Hè? Dus er zijn natuurlijk ook andere manieren om mensen ergens bij te betrekken. En als je bijvoorbeeld in de literatuur, als je een verhaal in de ik-vorm schrijft of in de hij-vorm, kun je net zo goed helemaal verplaatsen op een gegeven moment en helemaal in dat verhaal zitten en je helemaal mee laten slepen. Maar die tweede persoon is gewoon een manier om dat eigenlijk heel snel te doen en direct.
Als dit zo'n krachtige manier is om mensen in je boek te trekken, dan zouden toch veel meer schrijvers dat doen?
Ja, het is eigenlijk best wel weinig inderdaad. Ook zeker hele romans en zo in de tweede persoon zijn echt... het zijn er wel een paar, maar het zijn er niet veel.
Hoe komt dat?
En verhalen, ja, het is ook een... Het is een strategie. Ja, misschien hebben mensen het nog niet zo ontdekt. Maar het is ook wel iets... Het schijnt ook zo te zijn dat dat effect waarschijnlijk maar van korte duur is. Dus je kunt iemand op die manier heel makkelijk erin betrekken, zeg maar. Direct bij de eerste zin al. Maar op een gegeven moment verdwijnt dat natuurlijk. Want als je eenmaal in een verhaal zit, maakt het eigenlijk niet meer uit. Dan merk je het niet eens meer.
En verliest het ook de kracht? Want als je wordt aangesproken in het begin, dan denk je misschien, ik word aangesproken. Maar als er uiteindelijk in een boek de meest vreselijke dingen gebeuren, dan denk je misschien, nou, dit kan helemaal niet.
Nee, maar je denkt ook niet, je wordt aangesproken. Als er staat, je komt de kamer binnen en daar zit ze, dan weet je al zeker dat jij dat niet bent. Jij komt niet op dat moment de kamer binnen. Dus je wordt niet op die manier echt letterlijk aangesproken. Maar je voelt je wel aangesproken. Je voelt je als het ware betrokken.
Je kunt het je voorstellen.
Ja, ja. Ja.
Want als een moordenaar in de je vorm gaat spreken,
ja,
dan kan het ook zijn dat jij je gaat voorstellen.
Dat is voor een lezer denk ik heel onplezierig. Ja, ja, of een verkrachter of een pedofiel of echt iets gruwelijks, zeg maar. Dat je echt als lezer dan gedwongen zou worden. Zoals zo'n verhaal in de tweede persoon is. Ik denk dat heel veel mensen dat boek meteen wegleggen. Want dat willen ze helemaal niet. Ze willen daar niet in meegaan.
Doen we dit allemaal bewust?
Nee, zeker niet. Dat merk je al wel. Ja, dus op het moment dat je erop gaat letten, word je er wel gek van. Want je hoort jezelf dus de hele tijd je zeggen.
De je-vorm kun je dus gebruiken om mensen in je verhaal te trekken. Op papier en dus ook gewoon als je tegen iemand praat.
Maar er is ook een andere kant.
Je is tweede persoonsvorm. Dus wat we daarmee doen is een klein stukje afstand creëren. Als we het over ik hebben. Ja, ik is natuurlijk heel direct, want het gaat dan echt over mij. En je gaat meer over of jou, of in de algemeenheid over de mensheid. En wat je dan doet, is eigenlijk een stukje dissociëren. Dus je hoeft niet helemaal daarin te duiken en het gevoel te pakken wat daarbij hoort. Want het gaat over jou, of het gaat over de mensheid, maar het gaat niet over mij.
Dit is Louis Molenaar. Hij is trainer en coach in NLP, neurolinguistisch programmeren. En hij zegt, als je in algemene termen praat over iets dat toch echt over jou gaat, dan doet dat iets met je.
Je bent er wel bang voor. Hè? Dan bedoelen mensen vaak, nou, ik ben er bang voor of ik vind het spannend. Maar op het moment dat je dat in de ik-vorm zet, dan ga je het ook daadwerkelijk ervaren. En dan moet je ook nog kijken of je daar eigenaarschap voor wil nemen. Hè? Dus als ik zeg, ja, het gaat over jou, het gaat over de mensheid, dan hoef ik er niks mee.
En als je zegt, dan is het algemene. En als je ik zegt, dan gaat het over jezelf.
Ja, en als het over mijzelf gaat, dan is de logische vraag, wat wil of wat moet ik daar nou mee? En dat geeft verantwoordelijkheid.
Maar als je oplet, dan hoor je het de hele dag. Zoals ik het nu zeg, bijvoorbeeld.
Ja.
Dan ben ik niet bezig met eigenaarschap of wel.
Nee, het hoeft ook niet altijd, hè. Maar het is soms natuurlijk wel, en zeker in het werk wat ik doe, gaat het over persoonlijke processen. En als mensen hun persoonlijke proces aan willen gaan, dan moet je het wel eigenaarschap daarvan van voelen. Want anders ga je het niet doen. Dan wordt het te vrijblijvend. Dan blijf je eruit. En dat kan, dat mag. Maar dan kom je niet verder in je proces.
Als iemand dat bij jou in je trainingen zegt, hoe gaat dat dan?
Nou, dan hebben ze het bijvoorbeeld over, als je je angstig voelt, dan ga je wegrennen. En dan... Dan kijken we wel eens aan, die cursist. En dan zeggen we, nou, je zegt dat zo tegen mij. En alsof ik dat heb. En ik herken het eigenlijk niet. Hè, maar je hebt het wel over mij, geloof ik, toch? Ja, dat is natuurlijk een taalspelletje. En dat snappen ze op een gegeven moment ook wel. Maar daar leg je wel eventjes neer van, oké, gaat dit over jou of gaat dit over mij? En als het over jou gaat, is het dan niet handiger om ik te gebruiken? Want dan kom je verder.
Ja, wie is je?
Wie is je? Ja. Ja.
En als ze dan beseffen dat het eigenlijk ik is, wat dan?
Nou, dan vraag ik het ze vaak om nog een keer uit te spreken. En dan het verschil te ervaren. Als je zegt, ja, je wordt natuurlijk bang hè, als dat gebeurt. Dat is natuurlijk iets heel anders dan dat je zegt, ik word bang als dat gebeurt. Dan ervaar je direct, oh, dit gaat over mij. En dan kun je er ook iets mee. Dus mensen vinden het vaak heel safe. En dat is ook safe om te dissociëren, om er buiten te blijven. Maar daar zit ook een andere kant aan. Namelijk dat je het ook niet aangaat.
Maar heeft het ook niet iets te maken met als ik je zeg, hè, je wordt wel eens bang. Dan zeg ik eigenlijk tegen jou, dat kun je je toch wel voorstellen. Dus ik haal jou toch eigenlijk in mijn angst erbij, bijvoorbeeld.
Ja, nou ja, zoals je hem nu zegt, dat kun je je voorstellen. Dan heb je het ook tegen mij natuurlijk. Hè?
Ja.
Dus dan is je heel erg op zijn plek, op zijn plaats. Maar, en je kunt natuurlijk ook in de algemeenheid zeggen, mensen worden wel eens bang in dit soort situaties. Dat is ook waar. Hè? Dus dan heb je het over een algemeenheid. En dat is mooi, dat is ook nuttig, dat is ook fijn. Want dan kun je ook een beetje kijken, wat is de norm, wat is normaal. Alleen vaak zeggen mensen je, terwijl ze eigenlijk ik bedoelen. Omdat ze het spannend vinden en erbij weg willen blijven. En dat is een bekende uitspraak van onder andere de kale vriend Dr. Phil op televisie. Die zegt, you cannot change what you don't acknowledge. Dus je gebruiken is ook een vorm om to not acknowledge. Om het niet echt eigenaarschap van te hebben. En het ook niet te erkennen dat dat zo is bij jou.
Ja. Je drinkt wel eens een glaasje te veel.
Ja. Ach, je drinkt wel eens een glaasje te veel. Ja, dat kunnen mensen heel makkelijk zeggen. Ja. Maar dat is heel iets anders. Je zegt, ik drink wel eens een glaasje te veel. Want dan voel je gelijk de eigenaarschap. En dan voel je ook van, ja, wil ik daar of moet ik daar iets mee?
Je wil eigenlijk gaan sporten. En dan doe je het niet, omdat je vrouw het niet wil. En dat is niet wat je wilt. Je wil gaan sporten.
Als Corjan voorheen een verhaal vertelde over zichzelf, dan is dit wat hij altijd deed.
Dit is wat ik altijd deed. En dat doe ik niet meer. Ik praat altijd in de je-vorm en ik praat niet in de ik-vorm. Het is heel confronterend als je in de ik-vorm praat. Want de ik-vorm wijst jou op misschien wel een fout. Of wijst je op iets wat je misschien minder prettig vindt van jezelf. Dus je belandt zelf in een situatie omdat je haar een plezier wil doen.
Ja.
Dan ga je mee. Die je niet wilt, maar je gaat mee. Ik was me, totdat ik NLP gedaan had, er niet van bewust dat ik veel in de je-vorm sprak. Ik werd erop gewezen door mijn trainer. Dat is een heel mooi inzicht. Als je gaat beseffen dat je op een andere manier van communiceren duidelijker wordt. Niet alleen voor jezelf, maar ook duidelijk voor anderen. Ik kan het naar vrienden uitspreken en duidelijk aangeven van wat ik nu wil. En ik kan het in verschillende commissies. Ik zit in een technische commissie van de dakenbranche. En daar kan ik heel duidelijk nu aan aangeven mijn expertise. Waar wij het dan vooral over hebben is vakinhoudelijk. En dat is een groot overleg over groot onderhoud van woningen. En dan ben je gauw geneigd om te zeggen, nou, we zouden toch met z'n allen toch moeten vinden dat je deze woningen allemaal zou opknappen. Of je zou deze woningen van isolatie moeten voorzien. Nee, ik vind dat deze woningen van isolatie moeten worden voorzien, want dit is de kans om op dit moment dat te doen. En als je in je praat, dan komt dat helemaal niet over. En als je in een groep zit waar mensen jou voor vragen, dan willen ze jouw expertise ook horen. En dan willen ze niet een algemeen verhaal horen. Nee, ze hebben jou juist gevraagd om de expertise te geven over wat jij van het onderwerp vindt. Voor mij is er vooral veranderd dat ik meer mezelf ben. Meer vanuit mezelf praat. Je is een klein woordje, maar ik is ook een klein woordje. Het zijn maar twee letters. Maar het is een wezenlijk verschil. En het wezenlijke verschil zit hem dus in het stukje, kan ik mezelf noemen of kan ik mezelf niet noemen? Praat ik in een ander of praat ik in mezelf? Voor mezelf. Dat is het meer, voor jezelf praten. Ik ben me er nog steeds erg van bewust dat ik het nog steeds doe naar een juffrouw, maar dan ben ik het me wel bewust. En als je het bewust bent, dan kan je er ook iets mee doen. Ik ben er heel blij mee. Ja, het geeft jezelf kracht, maar het geeft ook wat je wil kracht. Het heeft veel impact gehad. dat kleine woordje heeft heel veel impact gehad.
Heeft het ook met schaamte te maken?
Zeker. Schaamte is een vorm van angst. Angst om je niet te laten zien, want als zij dit van mij zien, nou dan...
Hè? Word je afgewezen.
Ja, ja. Maar dat is ook de ontkenning van liefde. Liefde voor jezelf, liefde voor wie je wil zijn, liefde voor wat je wilt ontwikkelen. En ja, angst is een manier om daarbij weg te blijven. En daar is schaamte ook weer een onderdeel van. En als ik je gebruik, dan blijf ik bij een stukje weg. En dat kan heel nuttig zijn. Maar vaak is dat niet wat mensen echt willen.
Want je zegt, het kan heel nuttig zijn. Dus...
Nou ja, er zijn natuurlijk momenten dat je die te groot zijn en te pijnlijk zijn om daar echt mee in contact te staan. Of mensen voelen dat in ieder geval zo. En dan is je een hele nuttige vorm, een nuttige taalvorm, om jezelf een klein stukje te dissociëren en er niet helemaal in te hoeven duiken. Het enige nadeel is, you cannot change what you can acknowledge, what you don't acknowledge. Dus op het moment dat je daar niet echt voor uitkomt en het niet erkent, ja, dan wordt het lastig om daar een stap in te maken.
Dus jij zegt, als je je vervangt door ik, dan verandert al gelijk iets. Dan kun je dus al gelijk iets aan jezelf veranderen.
Zeker.
Dat zit hem in taal.
Dat zit in je taal, ja. Taal doet heel erg veel met mensen. En dat beseffen we vaak niet. Maar taal heeft enorm veel functies. En ons hele lijf en ons hele wezen luistert naar wat we uitkramen de hele tijd. Nou, zo is het met allerlei woorden. Als je het woordje moeilijk gebruikt, dan weet je dat je een stuk van ontmoediging ingaat. Maar soms hebben mensen dat niet eens door. Maar het zijn allemaal signalen die we geven aan ons lijf, aan ons lichaam, aan ons zijn. Die zeggen, nou begin er maar niet aan, want het is heel moeilijk. Maar vaak weten we het niet. En je is ook zo'n woordje. Waarbij we eigenlijk zeggen, ik vind het gaat eigenlijk over mij. Maar laat ik het woordje je maar gebruiken. Want dan voelt het wat veiliger. Dan hoef ik daar niet volledig eigenaarschap van te nemen.
Zouden er niet veel mensen zijn die denken, als ik iets wil veranderen in mijn leven, dan moet ik bijvoorbeeld gaan afvallen of meer gaan sporten. Of ik moet dingen anders gaan aanpakken. Maar dit is dus anders praten eigenlijk.
Nou ja, wat jij nu zegt is een heel mooi voorbeeld. Als ik wil afvallen, dan moet ik anders gaan eten en dan moet ik meer gaan sporten. Daar zit verantwoordelijkheid in. En hoor maar als je zegt, als je wilt afvallen, moet je anders gaan eten en moet je toch meer gaan sporten. Dat gaat dan niet over jou.
Tegen wie heb je het dan?
Ja, en de vraag is, ga je het dan doen? En op het moment dat je werkelijk wil voelen dat het over jou gaat, want als je iets wil veranderen, moet je voelen dat het over jou gaat, dan is het niet handig om in je vorm te blijven praten. Want dan blijf je erbij weg en je hele lijf luistert gewoon naar wat je zegt.
Dus zo onschuldig is dat kleine woordje niet?
Ik vind het totaal niet onschuldig. En ik moet wel daaraan toevoegen op het moment dat je hiermee aan de slag wilt. Want er zijn genoeg momenten dat je zegt, ik blijf er lekker uit. Je hebt dat allemaal wel eens, dat je eruit wil blijven. Dus dan is het heel functioneel. En dat mag, maar de vraag is, willen dat mensen? Is dat de bedoeling van mensen? En als je het ze vraagt, en je vraagt ze om, ga eens eventjes. Ja, als je het ze vraagt, hoor je me?
Ja. Ja.
Dus, en als ik het ze dan vraag, van wat wil je? Wil je hier een stap in maken? En als het antwoord ja is, dan zeg ik, nou, dan zou mijn advies zijn om echt over ik te gaan hebben. Want dan kun je nog veel meer voelen wat het met je doet. Want ons lijf is een enorm mooi instrument en een enorm mooie gids voor wat goed is en niet goed is en waar je heen wil. Maar als je blijft dissociëren, dus in de je-vorm en vanaf een helikopterpositie kijken, wat gebeurt daar nou met de mensheid, waar ik een onderdeel van ben, ja, dan komen we nooit bij het punt dat je het dusdanig erkent dat je het kunt veranderen.
Ik denk dat we fantastisch openen. Je krijgt gelijk goede kansen. Je speelt goed, je staat goed. Maar ja, ook wat deze kwalificatiereeks ook gebeurd is. Dat er veel fouten gemaakt worden en die worden afgestraft op dit niveau. Dat weet je. Maar goed, ja, daar hebben we nu weinig aan. En het is gedaan, het is over.
Ja, die voetballers zeggen het echt heel veel, hè? In dit soort interviews.
Ja. Ja, het is zo ook opvallend hoe ze ook met hun... Maar goed, het is natuurlijk alleen geluid. Als je liet het fragment zien dat ze ook met hun ogen heel vaak wegkijken. Hè? Dus ze ontwijken ook dat contact. Maar ja, de vraag is, als je hier naar het fragment van Wesley Sneijder luistert, is hij iets aan het vertellen over het team? Is hij iets aan het vertellen over de algemeenheid van voetbal? Hoe het over het algemeen werkt? Of wordt er ook gevraagd naar zijn eigen bijdrage? En als je heel veel je gebruikt, ja, dan zal hij best af en toe wel eens voelen van, ik heb daar ook een steek laten vallen. Maar ja, dat gaat in je en we. En dan weet je niet precies wat hij nou bedoelt.
Maar hij is duidelijk heel geëmotioneerd. Hij staat bijna te huilen hierbij. Dus je zou toch kunnen zeggen, nou, er komt bij hem echt wel binnen dat hij daar op dat veld liep en dat hij en zijn team in dit geval fouten hebben gemaakt.
Ja.
Waarom maakt het dan uit dat hij je zegt?
Nou, in dit geval zou het ook nog wel eens heel nuttig kunnen zijn natuurlijk. Als je de ik-vorm gaat gebruiken, dan ga je associëren. En associëren is voelen. Dus als je daar weg wil blijven, vanuit het gevoel, hè? Dus weg bij het gevoel, weg bij de tranen. Want dat is natuurlijk, ja, de camera staat erop. Misschien wil je dat wel helemaal niet. Dan zou het ook nog wel eens, ik denk niet dat hij het heel bewust kiest, maar dan zou het nog wel eens een goede keuze kunnen zijn om in je te praten, omdat je dan uit het gevoel blijft.
Is dat als voetballer lastig, vervelend? Zou het beter zijn als hij zou zeggen, ik en we, hij zegt een paar keer we, maar ik heb een fout gemaakt?
Ik denk dat mensen enorm verrast zullen zijn op het moment dat hij in de ik-vorm gaat praten. Ik kreeg achter een bal en ik kreeg hem gewoon niet goed op mijn voet. Ik probeerde hem weg te schieten, maar het lukte me gewoon niet. Dan proef je een enorme eerlijkheid opeens en een eigenaarschap van, ik heb hier iets gedaan wat niet helemaal klopte. En dat kan vaak ook een enorme uitnodiging zijn naar anderen om ook te kijken, wat is jouw bijdrage? Wat heb je gedaan? Kan heel nuttig zijn. Als coach, ik weet niet zoveel van voetbal, dus ik zal geen voetbalcoach worden. Maar als coach zou ik zeggen, vriend, wat is jouw bijdrage erin geweest? Want je hebt het over je. Kunnen we, en niet alleen tegen één persoon, maar tegen het hele team. Jongens, laten we in ik praten. Want dan nemen we opeens verantwoordelijkheid voor wat jij zelf aan het doen bent.
Is het ook niet een soort van hoffelijkheid in zijn geval? Want hij zegt je, en als hij ik zou zeggen, dan trekt hij het wel heel erg naar zich toe en maakt hij zichzelf best wel weer groot.
Nee. Ik plaats hoffelijkheid meer in het hoekje van als we iets goed doen. En als ik dan zeg dat het gaat over ons en niet over mij, dan stel ik het heel erg verkloot heb ergens. En ik zeg, ja, we hebben dat niet goed gedaan. Of ja, soms doe je iets niet goed. Vind ik het wat anders als dat je zegt, nou, we hebben het fantastisch gedaan. En ik ga daar zeggen, ja, dat heb ik fantastisch gedaan.
Doen we dit eigenlijk bewust?
Ik denk dat het merendeel het woordje je onbewust gebruikt. Ik bedoel, als wij gewoon lekker zitten te bomen en we hebben een wijntje en we zitten lekker te bomen over wat we op de vakantie gedaan hebben. Nou ja, joh, dan gaan we onze woorden niet wegen natuurlijk. Hè? Maar als wij echt een gesprek hebben op niveau van coach en coachie en jij wil in iets groeien of ik wil in iets groeien. Ja, dan moeten we natuurlijk wel voelen dat het over mij gaat of over jou gaat.
Ja, voelen dus dat het echt over jezelf gaat. Je worstelt ermee, wordt ik worstel ermee.
Ja, precies. En je drinkt wel eens wat te veel? Nee, ik drink gewoon te veel.
Ja, want als ik voel dat het dus echt over mij gaat, dan kan het wel eens makkelijker worden om er ook iets aan te doen.
Wat zeg je nou? Is een productie van Audiohuis, gemaakt door Jessica van Spengen en mij, Maaike Baan. Rick Waldman mixte de aflevering af. Projectleiding was in handen van Pauline Reinders. Het artwork is gemaakt door Germ van der Veen. Dank ook aan Rachel van der Pol en Michiel van Elk van Audiohuis. En natuurlijk speciale dank aan Helen de Hoop van de Radboud Universiteit, Louis Molenaar van NTI NLP en Cor Jan die zijn verhaal deed. En je hoorde natuurlijk Wesley Sneijder na de EK-kwalificatiewedstrijd Nederland-Tsjechië in 2015. De video komt van YouTube. Leuk dat je luisterde. En als je er wat aan had, laat dan een reactie achter in je podcast-app. Dat helpt anderen weer om de podcast beter te vinden.